Goedemorgen gemeente hier in de kerk en luisterend aan de kerktelefoon. Ik heb vooraf enkele mededelingen voor u namens uw kerkenraad. In de eerste plaats betreft dat de collecten. Die zijn vandaag in beide diensten voor de kerk en de emeritiekas. Aanstaande zondag zal er ingezameld worden voor de arbeid van de diaconie en van de landelijke evangelisatie. De broeders A. van der Kruk en O. G. van Laar, die vorige week met meerderheid van stemmen gekozen zijn tot het ambt van ouderling, hebben beide te kennen gegeven dat ze hun benoeming wensen te aanvaarden. Aanstaande dinsdag, staat u me toe dat we dat even zo afkondigen, zal er een verjaardag van de beide pastoriebewoners worden gevierd. En we hopen u te ontmoeten 's avonds in de zaal van de kerk. De bejaarden zijn overdag welkom in de pastorie. 's Avonds zijn natuurlijk de catechisanten ook welkom, maar ze worden deze keer niet overhoord. Woensdagavond, we hebben een drukke week, dan hopen we de huishoudelijke ledenvergadering te houden om 8 uur. Voor de pauze de bespreking van de financiële stukken die u zijn uitgereikt. En na de pauze hebt u gelegenheid, wanneer u dat wenst, om van gedachten te wisselen over de notitie met betrekking tot de viering van het heilige avondmaal. De kerkenraad hoopt dat u ondanks de gemeenteraadsverkiezingen, die dan al lang afgelopen zijn, toch zult willen komen. Aanstaande zondag zal in de morgendienst aandacht worden besteed aan de viering van het heilige avondmaal op de Goede Vrijdag DV. Na de dienst van vanmorgen zult u gelegenheid hebben om de doopouders te feliciteren op het podium en beneden in de zaal kunt u koffie drinken. De bloemen uit de kerk gaan vanavond naar mevrouw Schouten in het Bethlehem ziekenhuis en naar de familie Hakvoort aan de Erasmusweg. Tot zover de mededelingen. Wij willen nu zingen wat u vindt op het stencil. O hoofd vol bloed en wonden, o hoofd zo hoog verheven, o Heer, uw smaad en wonden, ja alles wat geduld om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. 1, 2 en 3 van lied 183.
Oh,
U hebt nu gelegenheid tot stil gebed. Onze hulp in deze dienst van woord en sacrament is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn heilige handen. Amen. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen nu zingen Psalm 116, vers 4 in de nieuwe berijming. 116, het vierde vers. O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist voor het oog des Heren, mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 116, vers 4. Wij horen nu met eerbied en aandacht de heilige wet van de Heere onze God. En dan zingen we Psalm 106, vers 2 in de nieuwe berijming. Gelukkig zijn die Hij geleid, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. 106, vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmacht. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit het Oude Testament, uit Leviticus 5, vers 14 tot en met 6, vers 7. Leviticus 5, vers 14 tot 6, vers 7. De Heere sprak tot Mozes: wanneer iemand ontrouw wordt en zonder opzet zonde doet tegen iets van wat de Heere geheiligd is, dan zal hij als zijn boete de Heere een gave ram van het kleinvee brengen ten schuldoffer, de waardige schat in zilveren sikkels naar de heilige sikkel. En het heilige waartegen hij gezondigd heeft zal hij vergoeden en daaraan een vijfde toevoegen. Hij zal het aan de priester geven. En de priester zal over hem verzoening doen met de ram van het schuldoffer en het zal hem vergeven worden. Indien iemand zondigt en doet een van de dingen die de Heere verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig en draagt zijn ongerechtigheid. Hij zal een gave ram van het kleinvee in waardige schat ten schuldoffer tot de priester brengen. En de priester zal verzoening over hem doen voor wat hij zonder opzet gedaan heeft, zonder dat hij het wist, en het zal hem vergeven worden. Het is een schuldoffer. Hij heeft de Heere zijn schuld volkomen geboet. De Heere sprak tot Mozes: wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt jegens de Heere en tegenover zijn volksgenoot ontkent dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets is ter hand gesteld, of dat hij iets weggeroofd heeft, of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst, of hij heeft iets dat verloren was gevonden en hij ontkent het, en doet een valse eed ten opzichte van enige zaak die een mens doen kan, zodat hij zich daaraan bezondigt, wanneer hij zo zonde doet en schuldig wordt, dan zal hij teruggeven het geroofde dat hij wegroofde, of het afgeperste dat hij afperste, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verlorene dat hij gevonden had, of alles ten opzichte waarvan hij een valse eed zwoer. Hij zal de volle waarde ervan vergoeden en nog een vijfde daaraan toevoegen. Aan degene wie het behoorde, die zal hij het geven. Op de dag wanneer hij zijn schuldoffer brengt. Als zijn schuldoffer zal hij voor de Heere brengen een gave ram uit het kleinvee in waardige schat ten schuldoffer tot de priester. En de priester zal over hem verzoening doen voor het aangezicht des Heeren, en hem zal vergeving geschonken worden ten aanzien van elke zaak waardoor hij schuld op zich laat. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging in deze dienst vindt u wederom in Jesaja 53. En dan nu speciaal het 10e vers. Jesaja 53, vers 10. Daar lezen we als volgt. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Tot zover de tekst van vanmorgen. Voor we overgaan tot de dienst van het woord, worden we geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. En ik lees u daartoe het formulier waarin de kerk des Heren aangaande dit heilig sacrament het volgende beleidt. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, de doop is door onze Heere Jezus Christus voor zijn gemeente ingesteld. Toen hij zijn apostelen opdroeg, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. In zijn woord heeft God ons geopenbaard hoe wij de doop moeten verstaan. Ten eerste zegt de doop ons dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Wij kunnen in Gods rijk niet komen tenzij we wedergeboren worden. De onderdompeling in of besprenging met het water stelt ons de onreinheid van ons hart voor ogen. Zo worden wij vermaand onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede is de doop een teken en zegel van de afwassing van de zonden in Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ons ten beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, zodat we van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert Hij ons dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Hij toch eigent ons toe wat we in Christus hebben, de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eenmaal met de gemeente der uitverkorenen voor God zullen staan in het eeuwige leven, heilig en onbesmet. Ten derde worden we krachtens het verbond door de doop geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met heel onze kracht. De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En als we uit zwakheid in zonden vallen, moeten we aan Gods genade niet wanhopen en niet in de zonde blijven liggen, want de doop is een zegel en onwrikbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen deze dingen nog niet begrijpen, mogen ze niet van de doop worden uitgesloten, omdat ze ook zonder het zelf te weten in Adam veroordeeld zijn en in Christus tot genade aangenomen worden. God spreekt immers tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarin ook tot ons en onze kinderen: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Dit betuigt ook Petrus met de woorden: want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. God heeft voorheen de besnijdenis bevolen, als een zegel van het verbond en van de gerechtigheid door het geloof. Christus heeft de kinderen omarmd, hun de handen opgelegd en hen gezegend. In de plaats van de besnijdenis is de doop gekomen. Daarom moeten de kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien in dit alles te onderwijzen. Opdat deze doopsbediening tot Gods eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente zal geschieden, willen wij zijn naam aanroepen. Almachtige eeuwige God, gij hebt door uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft. En de gelovige Noach met de zijnen door uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij hebt de verharde varen om het heel zijn leger in de Rode Zee doen verdrinken. En uw volk Israël droogvoets daar doorheen geleid. Gij hebt ons hierin voorafbeeldingen van de doop gegeven. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit uw kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem begraven worden in zijn dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Laat het zijn kruis hem dagelijks navolgende blijmoedig dragen en hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost zal verlaten. En op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder vrees mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Broeder en zuster Sneep, mag ik u thans verzoeken op te staan. Geliefde in de Heere Jezus Christus, God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof, en niet uit gewoonte of bijgeloof, moeten we de doop begeren. Om deze gezindheid te doen blijken, zult ge de volgende vragen oprecht beantwoorden. Ten eerste, belijdt ge dat onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan velerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwige oordeel onderworpen zijn, maar dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, gelooft ge dat de waarheid Gods die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard is en in de artikelen van het christelijk geloof beleden en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. Ten derde, belooft ge dit kind waarvan ge vader en moeder zijt, naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen in de waarheid Gods en haar een voorbeeld van een christelijke levenswandel te geven. Broeder en zuster Sneep, wat is daarop uw antwoord? Wat is de Heere onuitsprekelijk goed voor u, broeder en zuster, dat u hier bij vernieuwing mag staan met een pand dat de Heere u heeft toevertrouwd. Wat een zegen. Maar nog groter is het dat de Heere ook tot dat kind wil spreken. Dat hebben wij met z'n allen verbeurd, want wij hebben de deur dicht gedaan voor de Heere God en gezegd, wij klaren het alleen wel, we willen eigen baas zijn, we hebben met u niks te maken. Maar de Heere heeft de mens opgezocht, staat er in onze belijdenis, en hij heeft hem getroost door hem zijn Zoon te beloven. Die belofte wordt nu weer zichtbaar gemaakt in het teken van de heilige doop. Opnieuw, de jongens mochten gedoopt worden en een heleboel kinderen hier in de kerk zijn gedoopt en anderen, daar hopen we van dat dat nog eens gebeuren mag. Maar hier gaat het om. God belooft ons zijn Zoon. Zonder het te weten, toch schuldig, lazen we in Leviticus 5. Ja, dat geldt ook van Rebecca. Ook voor haar is een schuldoffer nodig, waar de tekst van vanmorgen over spreekt. Maar de tekst zegt ook dat het doorgaat. Wat gaat er door? De belofte gaat door, van ouder op kind. De vervulling gaat ook door. Want het welbehagen van de Heere, zijn heilsplan, vindt voortgang. Dat is het allerrijkste. Dat mag u vandaag weer zien. Opnieuw hebt u uw ja-woord gegeven en uw belijdenis hernieuwd. Maar groter is het nog dat de Heere opnieuw hier spreekt en zegt, ik wil dat het doorgaat. Wat een enorme troost is dat. Wat een geweldige stimulans ook voor ouders. Want het is wat om kinderen groot te brengen. Om ze te hebben in deze wereld waar ze aan alle kanten worden bedreigd. Wat een verantwoordelijkheid. Maar wat is het ook groot dat wij een belovende God hebben. De Heer Jezus heeft eenmaal het offer gebracht. En dat was zo'n zwaar offer dat hij op een bepaald moment moest roepen. Lieve kinderen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij kon niet eens meer vader zeggen. Terwijl God toch zijn vader was. En toch, toen hij in dat vreselijke lijden tot God riep, heeft hij tegelijkertijd vastgehouden aan dat woord van God. Want hij wist dat het zo juist tot stand zou komen, wat God hier opnieuw nu aan Rebecca persoonlijk belooft. Ze zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat hij het gedaan heeft. Dat heeft de Heer Jezus al gezien. En dat heeft hem gesterkt om zelfs door die verschrikkelijke duisternis en verlatenheid heen te komen. Opdat wij en onze kinderen tot God zouden worden genomen. Daarin heeft hij ook de Heilige Geest verworven, die ons toe-eigenen moet en toe-eigenen wil wat we in Christus hebben. God maak uw gezin, broeder en zuster, almeer tot een woonplaats en een werkplaats van zijn geest. Dan zult u waarlijk een gezin in hem verbonden zijn. Dan zult u ook zegen kunnen verspreiden naar de mensen om u heen. De Heere geven u dat in rijke mate en hij geven ons dat samen als gemeente. De Heere is getrouw. Laten we daar, in wat voor omstandigheden ook, alles van verwachten om Jezus wil. En lieve kinderen, nou heb ik voor jullie ook nog wat te zeggen, want de doop is ook voor de kinderen. Ik ben blij dat er hier al een paar vooraan zitten. Als er nog meer kinderen in de kerk zijn, die mogen zo meteen ook naar voren komen als ze dat willen en om de doopvont gaan staan. Ja, in de doopvont zit water. Wat is dat nou eigenlijk? Ik zal proberen om dat ook een beetje aan jullie te vertellen. Dat mag wel even, vaders en moeders, hè? De doop, de heilige doop, dat is het bad van de Heere Jezus. Als jullie vuil zijn, dan ga je in bad. En dan zegt moeder, oh, wat ben je weer smerig. Ik zal je eens even goed lekker schoonvegen en schoonwassen. Dan fris je weer heerlijk op. Dan zeg je, hè, ik ben in bad geweest, ik ben weer schoon. Nou, dat is ook een bad. Maar dat is niet voor de buitenkant. Dat kan mama of papa wel doen. Maar dit is voor de binnenkant. En dat is veel moeilijker. Ons hartje is ook vuil. Wij denken en wij doen zo vaak verkeerde dingen. Daar doen we de Heere God verdriet mee. En ook onze vaders en moeders en onze broertjes en zusjes. En iedere keer doe je het weer. Dan zeg je, hè, ik wou het anders, maar het gaat maar niet. Weet je wat de Heere Jezus nou tegen je zegt? Ik kan het wel. Ik wil jouw hartje rein en nieuw maken. En dat laat ik je nou zien in dat water van de doop. Ik wil ook in jouw hartje wonen. Dan word je een nieuw mens. Dan mag je mij lief hebben en dienen. En ook de mensen om je heen. Denk er maar aan als je straks dat water op het hoofd van Rebecca ziet lopen. Dat is het bad van de Heere Jezus. We gaan er straks ook van zingen. Kunnen jullie ook zingen? Ja? Willen jullie ook wat voor ons zingen straks? Als dat kindje gedoopt is? Ja? Goed, dat vinden de vaders en moeders wel goed, hè, voor deze keer. Dan zetten we de microfoon open. Dan kunnen de mensen die aan de kerktelefoon luisteren het ook horen. Dus doe maar goed je best. Ja? Nu gaan wij eerst, gemeente, ter inleiding op de doop, als Rebecca wordt binnengebracht, zingen Psalm 105 vers 1. In de nieuwe berijming, looft God de Heer en laat ons blijde zijn glorierijke naam belijden. En als het kindje gedoopt is en de kinderen hebben gezongen, dan zingen we samenstaande het derde vers. God die zich aan ons zich openbaarde, regeert en oordeelt heel de aarde. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Dus eerst Psalm 105 vers 1 en straks 105 vers 3. Rebecca Sneep, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dank jullie wel.
Oh.
Wij willen nu deze doopsbediening besluiten met dankzegging aan de Heere en hem vragen om zijn zegen over de dienst van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, ons door uw geest tot leden van hem geheiligd en in hem tot uw kinderen aangenomen hebt en dat gij ons dit door de heilige doop bezegelt. Wij bidden u om Jezus wil voor dit kind en voor alle kinderen, dat gij ze met uw heilige geest altijd wilt leiden en regeren. Laten ze naar uw woord worden opgevoed en in de Heere Jezus Christus tot geestelijke wasdom komen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, zullen erkennen en belijden. Laat ze in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en met volharding tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen, om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. En dan willen we samen ook bidden, Heren, voor de grote gedoopte kinderen die we zien afdwalen, waar we verdriet om hebben. Grote zorg die wij niet kunnen vasthouden, maar die ook nooit van hun leven dat teken kunnen verwijderen dat gij eenmaal op hen hebt gelegd. O, dat ze het mogen zien en erkennen en tot u mogen wederkeren. O Geest van Vader en Zoon, wilt u krachtig werken in de harten, in harten die nu nog koud zijn of onverschillig, dichtgeslagen zo het lijkt, opdat er plaats komen en behoefte aan dat enig schuldoffer van de Heere Jezus Christus. U laat het ons opnieuw verkondigen. Heere, zegen de prediking vandaag en maak gij ze vruchtbaar voor ons allen, tot ons eeuwig heil, dat het niet tegen ons getuigen, maar dat we er daarop mogen pleiten en tot u mogen gaan met al onze zonden en schuld, om door u gereinigd, Heere Jezus, en ook vernieuwd te mogen worden. Zegen ook nu allen die verstoken zijn van de dienst van uw woord. Denk aan al onze zieken in ziekenhuizen, verpleeginrichtingen of waar ook. Heren, we willen u ook danken voor de verhoring onze gebeden. We danken u dat zuster Kolen weer in ons midden is. U hebt haar weer zo ver opgericht dat ze dit alles weer kan meemaken. Laat het haar groot en rijk zijn en laat ze ook onder uw zegen verder mogen gebruiken wat als middelen worden aangereikt. Mag het zijn, Heren, tot verder herstel. U bent toch de Almachtige en de Getrouwe. We willen u ook hartelijk danken voor broeder Lommers, die met zijn vrouw weer naar de kerk mocht komen vanmorgen. Wil ook hen samen verder in uw goedertierenheid gedenken. Uw beloftenissen aan ons vervullen, opdat wij u loven en verwachten. We bidden, Heren, voor allen die ziek zijn, ook onder uw dienaren. Dominees zijn ook maar mensen, broze mensen. We bidden voor dominee De Bisma, we bidden voor dominee Germs en voor dominee Soeters, die allemaal verschillend ziek zijn. Heren, wilt u ze weer oprichten, kon het zijn, en sterken. We bidden bijzonder ook voor onze dominee Toorman, die in het ziekenhuis ligt. Heren, dat hij ook uw troost rijkelijk mag ervaren. Hij zou zo graag nog wat doen, nog wat spreken en schrijven vanuit het evangelie, dat hij op zo'n eigen wijze kon vertolken. Heren, laat hij zelf mogen beseffen en mogen geloven dat dat woord ook waar is voor degene die het verkondigen. We willen ook bidden, Heren, voor onze nieuw gekozen broeders, die straks in uw kracht in opzien tot u het ambt van ouderling zullen aanvaarden. Heren, dat ze maar weten mogen, heel diep in hun hart, dat u roept en dat u getrouw bent, dat u het ook doen zult. Ja, Heren, want uw welbehagen gaat voorspoedig voort, dankzij die man van smarten, uw knecht, die door lijden tot heerlijkheid is gegaan. Zegen ons samen als gemeente. Bekwaam allen die gij tot bijzondere taken hebt geroepen, zegen het werk van de ambtsdragers, alle verenigingen, commissies en kringen, zegen ook het werk onder de jeugd en de arbeid van onze zondagschool. Laat ook onze kinderen van harte uw lof leren zingen en de betekenis van de heilige doop ook mogen verstaan. Wij bidden voor ons land, voor onze overheden, voor onze plaatselijke overheden ook, voor de verkiezingen die deze week worden gehouden. Laten er ook mannen in de raden mogen komen die uw woord kennen en daarnaar willen leven en beslissen. We bidden u ook dat we een goede gemeenteavond mogen hebben deze week. En ook als er blijdschap en reden tot dankbaarheid is, elkander mogen ontmoeten. En u van alles de eer mogen geven, heren. Want daartoe hebt gij toch een verbond gesloten. En mensen daarin willen betrekken. Dat zij u leren vrezen, u leren dienen en uw lof gaan zingen. Hier al in beginsel, want hier is het oefening. En straks volmaakt, als alle leed is weggedaan, alle zonde teniet is gedaan. En wij naar uw belofte niet alleen verwachten, maar ook mogen zien. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Om Jezus wil. Amen. Nu willen wij eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. 4 en 5 van Psalm 40. In aansluiting aan de preek straks zingen wij Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheem. Het is alweer even geleden. Ik lees u nog maar een keer de tekst van vanmorgen, gemeente. Jesaja 53, vers 10. Waarvan de man van smarten wordt gezegd, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Gemeente des Heeren, het is goed en nodig dat we samen eens terugzien en dankbaar overdenken. Wat is ons nu tot dusver gezegd en ook getoond? Want de Heere laat het ons ook zien. Dat hebben we ook in deze morgendienst weer mogen beleven. De Heere brengt zijn evangelie ook op zichtbare wijze tot ons. Maar wat zegt het ons nu? Wat nemen we ervan mee? We hebben geleerd dat de arm des Heeren zich openbaart in het lijden van zijn knecht. De uitgestrekte arm van de heilige Israëls, dat is bij de profeet Jesaja zeer nadrukkelijk de verlossende kracht waarmee hij tot zijn volk komt. Verlossend, maar je kunt ook zeggen vrede en vreugde brengend. En als je goed leest, en we moeten telkens maar weer de schrift in zijn verband lezen, dan ademen die hoofdstukken rondom Jesaja 53 die vreugde ook onmiskenbaar. Daar worden vrolijke liederen van bevrijding gezongen. En als je goed luistert, dan klinkt dat ook hierdoor, hoe verschrikkelijk en smartelijk ook de zaken zijn die hier uiteengezet worden met betrekking tot de knecht van de Heere. U weet toch wel dat we de reeks van de prediking in de Lijdensweken begonnen zijn. Je zou kunnen zeggen met het voorspel, de prelude, in hoofdstuk 52, vers 13 en vervolgens. Daar hoorden we meteen al de tonen van overwinning en heil. De knecht komt tot verhoging, tot glorie. Wel, dat is ook hier zeer duidelijk. En daarom worden er van die rijke perspectieven geopend. De Heere zegt, let op mijn volk, er valt wat te verwachten. Dus moed gevat, in alle nood, in alle worsteling, ook in alle zelfaanklacht. En waarom? Waarom mogen we te allen tijden goede moed hebben? Er is een plan. God is aan het werk. Het gaat hier in de tekst over het welbehagen Gods. Dat is de diepste grond. Dat klinkt tot tweemaal toe in deze tekst. Helaas is dat niet zo heel duidelijk in de vertaling, maar aan het begin en aan het eind wordt hetzelfde woord gebruikt. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En aan het eind staat weer hetzelfde. Het welbehagen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Daar wordt het als het ware helemaal om door omsloten. Dat welbehagen van de Heere, dat is aan de ene kant verbrijzelend voor zijn knecht. Die moet er onderdoor, zou je kunnen zeggen. Maar het is aan de andere kant juist daarin en juist daardoor verlossend voor zijn volk. Dat is het geheim van het begin en het eind van vers 10. Al wat daarin gelegen is, wordt door dat welbehagen omsloten. Heel de verlossingsweg van de Heere is daarin samengevat. Dat welbehagen des Heeren, dat trof die knecht dodelijk. Hij doorboorde hem. Zo luidt de tekst oorspronkelijk hoogst waarschijnlijk. Dat hebben we ontdekt na de bestudering van de Jesaja-rol die in 47 bij de Dode Zee is gevonden. Dat is een hele oude tekst. Hij doorboorde hem. De arm des Heeren is tegen hem gekeerd, ten dode toe. Wat is dat? Dat is de heilige God die zijn heilig recht zoekt bij de knecht die hij met ons aller ongerechtigheid beladen heeft en die dat gewillig op zich heeft genomen. Want inderdaad, let op, hij verzette zich niet. Hij zag zijn taak en hij stelde zichzelf tot schuldoffer, zo zegt de tekst. Daar is in de lijdensgang van de Heer Jezus Christus, zou je kunnen zeggen, een passieve kant, maar ook een actieve zijde. Ons kerkelijk weekblad heeft dat zeer duidelijk in de beginmeditatie onderstreept deze week. Leest u het nog maar eens na. Daar is iets actiefs in en ook iets passiefs. Hij gaf zich gewillig over aan het oordeel Gods. Maar er staat ook, hij stelde zichzelf ten schuldoffer. Het overkwam hem maar niet als een bitter lot, onafwendbaar. Maar hij is er ook zeer doelbewust, laat ik het zo maar zeggen, onder gaan staan. Hij heeft die last ook op zich willen nemen. De Heer Jezus Christus is een actieve middelaar en borg geworden. En daar zit dan toch ook dit in, gemeente, dat hij juist ook dat daadwerkelijke en dat opzettelijke en dat telkens weer van ons zondaar zijn heeft willen dragen. En zo ook willen genezen. Hij stelde zichzelf tot schuldoffer. In de schaduwendienst van het Oude Testament werd dat gedaan. Werden er dieren geselecteerd. Een gave ram van het kleinvee of iets van die aard. Zo'n dier wist daar niet van. Het was ook maar een afbeelding. Het werd als het ware al tegenstribbelend naar het altaar, naar de slachtplaats gesleept. Maar hier gaat het over een die zichzelf vrijwillig en bewust heeft gegeven. Dit is een erg centraal woord in het evangelie. En ook als de Heer het ons weer geeft en vergunt in het heilig avondmaal. De profeet predikt ons hierin eigenlijk weer het kernevangelie. Schuldoffer. Dat doet ons denken aan wat we gelezen hebben in die oude wetgeving. Met name in Leviticus 5 en 6. Daar is het zelfs zo aangewezen dat een mens ook zonder dat hij het zelf weet als schuldenaar is voor God. Het is zojuist ook weer beleden in het doopgebed. Zonder je weten, al onder die schuld, en je kunt er uit jezelf je niet uitwerken. Maar daar is het niet minder erg om, want het recht van de Heere is geschonden en tekort gedaan. En nu zie je dat dubbele element in dat offer dat de Heere zelf heeft ingesteld. Aan de ene kant wordt die schuld verzoend, maar ook er wordt alsnog voldaan, want de rekening bleef openstaan. Dat is de achtergrond van die schaduwendienst, onderwijzend en vertroostend tegelijk. Dan moet er een ram van het kleinvee worden geofferd. Maar daarmee is het offer nog niet compleet. We lezen dat dan verder ook datgene waaraan men zich vergrepen had, het eigendom van de Heere of dat van de naaste, vergoed moest worden met een overwaarde van 20%. 1/5. Alsof de Heere zeggen wil, het is niet zomaar wat dat je aan mijn dingen en aan de dingen van je medemens vergrijpt. Wel, dat mogen we nu ook betrekken op wat ons hier in Jesaja 53 wordt geboodschapt, gemeente. Als nu de knecht zichzelf ten schuldoffer geeft, dan doet hij boete voor de schuld van het volk. Maar, en dat is ook weer dat actieve, hij vergoedt ook aan de Heere wat hij aan zijn volk tekort kwam. Dat is juist zo'n geweldige troost, want wie met God en met zichzelf te doen krijgt, die ziet ook dat onherstelbare van de zonde. De Heere is beledigd en tekort gedaan en bedroefd en geschonden in zijn heilige deugden. En ik kan het niet recht krijgen. Maar met eerbied gezegd, nu is er één met overwaarde die er goed voor is. Hij vergoedt aan de Heere wat hij aan zijn volk tekort kwam. Zo geeft hij terug wat hij niet had ontvreemd. Want hij had niks op zijn konto. De Heer heeft aan hem niks te vorderen. Het is alles volmaakt en volkomen. Wie overtuigt mij van zonde, heeft hij zelf gezegd. Maar kijk, nu gaat hij in hun plaats staan. En het wordt dubbel en dwars vergoed. De profeet heeft het van stap tot stap als het ware beschreven. Stemmeloos ging hij als een lam ter slachting. Hij zweeg voor Caiaphas en voor Herodes. Maar bij het altaar stond met eerbied gezegd God de Heere te wachten op zijn gave offeranden. In waardige schat, boete en vergoeding. Want dat is ook zo'n element in Leviticus 5. De waarde van het offer moet zorgvuldig bepaald worden naar de valuta van het heiligdom, zou je kunnen zeggen. Naar de heilige sikkel. Dat was een munt apart. Daar zat iets in van de heiligheid en ook van de waarde, vastheid van de normen en eisen en gaven des Heren. Daar moest het naar worden getaxeerd. Nu, dat offer van de Heere Jezus is naar de goddelijke norm in zijn waarde geschat. Hij heeft geboet en hij heeft vergoed. En dan is het evangelie vol van trekken die ons dat volmaakte van zijn werk laten zien. Daar is bij wijze van spreken geen moment, geen seconde van achteloosheid of van verslapping in geweest. Ik heb daarnet bij de doop even verwezen naar Psalm 22. Die psalm die de Heer Jezus ook aangrijpt als hij in het vreselijkste lijden verlaten hangt aan het kruis. Dan houdt hij nog vast aan het woord van zijn God en Vader. Dan gaat hij die psalmwoorden vervullen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar zelfs die klacht heeft hij geuit en gezien en doorleefd in verband met Jesaja 53. Ook daarin, hoe volkomen of de verlatenheid ook was, heeft hij als het ware geloofd dat het welbehagen des Heren zou voortgaan. Want het is de psalm die aan het einde spreekt van de triomf en van de lofprijzing en van de toekomst voor het volk en voor hun kinderen. Zo heeft hij, zegt het avondmaalsformulier, alle gerechtigheid van de goddelijke wet vervuld. En wanneer hij dat nu gedaan zal hebben, en nu gaat de blik naar de toekomst, zegt de profeet, dan zal het welbehagen van de Heere, dan zal het heilsplan van God, dat als het ware al begon bij zijn vernedering en bij zijn dood, voortgang hebben. Dat is niet dankzij u en mij, maar dankzij zijn trouw. Het gaat door. Langs die weg bereikt de Heere zijn doel. De volkomen opluistering van zijn eer, met inbegrip van de verlossing van zijn volk. Want dat hoort nu bijeen. Van de offerdood van de knecht komt het tot het leven van zijn volk. En nogmaals, wij moeten de heilige activiteit van die borg en middelaar daarin zien. Het is maar niet alleen over hem gekomen, zei ik. Er staat in de tekst, het zal doorgaan door zijn hand. Nou, we weten nu langzamerhand uit de Bijbel wel een beetje wat hand is. Daar zit het actieve in. Ook het verantwoordelijke van de mens. God zegt telkens, laat me je handen eens kijken. Wat doe je nu? Nu, de Heer Jezus, die volkomen mens, volkomen knecht is geworden. Die is degene door wiens hand het zal doorgaan. En dan krijg je daar midden in vers 10 opeens die verrassende overgang. Zomaar midden in dat vers dat van verbrijzeling en doorboring spreekt. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, zegt straks het vervolg. Hij heeft zichzelf ten schuldoffer gesteld en dan zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal voortgaan. Dat is toch wat? Die verbrijzelde, die doorboorde knecht. Hij zal nakomelingen zien. Hij zal een lang leven hebben. Dat is natuurlijk beeldspraak. De Heer Jezus heeft zelf nooit een aardse huwelijksbetrekking gekend. Maar toch wordt van hem in zijn functie en in zijn ambt gezegd dat hij nakomelingschap zal hebben. Dat hij een lang leven zal hebben. Dat is eigenlijk nog helemaal oudtestamentisch gedacht. Dat zijn dingen die hoorden bij de koninklijke luister en bij de koninklijke hulde. U weet dat wel uit het spreken van het Oude Testament. Als de koning wordt begroet door zijn onderdanen, dan is het altijd de koning leven. Tot Nebukadnezar wordt zelfs gezegd, o koning, leef in eeuwigheid. Daar wordt mee bedoeld, ik wens u toe en ik huldig u dat u een eindeloos lange tijd moogt leven en regeren. En daar zit dan de gedachte in van, wij zullen het goed hebben onder uw bewind. Hij zal nakomelingen zien en een lang leven hebben. U weet, dat was het grote verdriet van Hiskia, dat hij in het midden van zijn jaren zou moeten worden weggenomen. Daar heeft hij met God om geworsteld, want dat was maar niet persoonlijk bedoeld alleen, van waarom moet ik nou al weg en waarom heb ik geen gezin gekregen. Maar dat was als het ware een schaduw over zijn koninklijke ambt. De luister en de heerlijkheid van de koning en de hulde die hij geniet bestaat hierin, dat dat volk van hem toekomst heeft als zijn nakomelingen, die hij als een vader regeert, en dat dat leven voortgang heeft. Nu, dat wordt hier nu betrokken op de knecht. De knecht is toch een luisterrijke koning. Hij verwerft zich door zijn gehoorzame offer een volk, dat hij het zijne mag noemen, waarmee hij tot in lengte van dagen zal verkeren. Want koning en volk zijn niet van elkander los te denken. En wat ze bezitten en wat ze te goed hebben, dat bezitten ze en dat hebben ze alleen maar te goed in hem. Gemeente, we zullen alleen maar leven hebben. We zullen alleen maar uitzicht kennen, alleen maar waarlijk troost genieten. Omdat en in zoverre wij aan hem verbonden zijn. Zo legt de Heere het ons aan het hart. Zo probeert hij ons oud en jong in te winnen voor zijn plan, voor zijn werk, voor zijn Christus, voor die dierbare borg en middelaar. En dan hoeven ze geen enkele kwaliteit te hebben, geen enkele prestatie mee te brengen, alleen maar hun schuld en hun nood en hun dood. Daar wil hij nou mee verkeren, zoals koning David tafel verkeer wilde hebben met een kreupele en lamme Mefibozet. Eigenlijk moesten zulke figuren altijd uit de omgeving van koningen en regeerders geweerd worden. Want bij de koning moest het allemaal mooi zijn en allemaal vrolijk. Je mocht zelfs geen somber gezicht zetten als je in de troonzaal kwam. Want een koning is luisterrijk. Die houdt niet van aardigheid. Maar deze koning, je zou haar zeggen, die trekt juist de ellende en de ellendige naar zich toe. En die vindt er juist welgevallen in. En die wordt juist verheerlijkt door armen en ellendigen aan zijn tafel te ontvangen om met hen te verkeren. Gemeente, alweer, is dat niet een heerlijke afbeelding ook van het heilig avondmaal? De grote koning die het zalig slot ver boven alle goon wil schenken, die gunt het aan de armen en aan de bedelaars en aan de onwaardigen en de onreinen. Die het zelf niet meer kunnen klaren, maar tot hem de toevlucht nemen. Wat een perspectief. Ja, het leven is bedreigd en onzeker. Hoe zal het morgen zijn en hoe zal het volgende week zijn? Wat kan een mens bij zich omdragen en wat weten we weinig? Hier is het enig houvast. Die band met hem, die wordt ook voor de toekomst gegarandeerd, gemeente. Ja, het kunnen van die hoogtepunten zijn als je met aangenaamheid en vreugde het woord van de Heere hebt gehoord. Als je opnieuw weer herinnerd bent aan je eigen doop. Als je met vreugde avondmaal mag vieren. Maar je moet altijd weer naar buiten. Je moet altijd weer de straat in. Je moet altijd weer, ik zou gaan zeggen, tegen de wind op. Weer de strijd. En dan komen de moeite weer op ons af. Maar Maar de psalmist zingt het ons voor. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust, actief, daadwerkelijk gelovend in... Hoe staat het er ook alweer? In 's Heeren welbehagen. Dat is niet een gokje. Dat is niet iets van ver weg, daar kan ik niet bij. Nee, de Heere heeft het voor ons uit de doeken gedaan. Hij heeft het voor ons opengelegd in die knecht, in die middelaar, in Jezus Christus. Dat is iets van de troost van de volharding in Christus offeranden. We worden tot strijden geroepen. En leg je er niet bij neer. Maar we worden er ook toe gesterkt. Als we hem maar veel nodig hebben. Wel gemeente, het schuldoffer wordt hier door de profeet weer belicht. Dat was ook wel nodig voor dat ingezonken, schuldige volk in de ballingschap. Ze waren ver van de tempel vandaan. Maar de Heere stelt het als het ware weer voor ogen. Dat is nodig. Die offerdienst, telkens maar weer herhaald, bracht Israël eigenlijk dagelijks onder de indruk van de noodzaak van die offeranden. De noodzaak van de plaatsvervanging. Begrijpt u het? Dat was een dagelijkse prediking. We zijn er vandaag ook weer aan herinnerd. En de Heere wil dat telkens doen. We moeten niet gerust worden in onszelf. Er moet een plaatsvervanger wezen. Anders kun je niet leven en kun je niet sterven. Hoe zou het dan wezen als je het maar buiten hem stelt en zegt van ik zal wel zien en ik heb de tijd nog. Dat is heel gevaarlijk en heel dwaas en vooral God onterend. Want we kunnen de Heere niet meer beledigen dan door te wanen en te menen dat we het zelf wel klaren. En omgekeerd, je kunt die knecht die het schuldoffer in zichzelf gebracht heeft niet meer eren dan hem nodig te hebben, dan hem aan te roepen. Uiterlijke kerkgang, gebruik van sacramenten bieden geen hulp. Het zit hem niet in de ceremonie op zichzelf. En dan kan een mens dat soms ook nog vroom aanpakken en zeggen van nou dan houd ik me daar maar buiten. En ik ben niet zo als die anderen die maar doen en maar gaan. Dat is ook niet God verheerlijkend. Dan ga ik voorwaarden vooraf stellen of anderen kritiseren terwijl ik bij mezelf moest beginnen. Ja, ik moet zelf onder kritiek. Ik moet zelf schuldenaar voor God worden. Wat is Psalm 53 dan ontdekkend? Maar ook bemoedigend. Want de Heere zegt daarin ook, kom dan maar vluchten tot hem die zich gaf. Want door zijn hand, begrijp je, niet door de jouwe. Jij krijgt het niet klaar, maar door zijn hand vindt het voortgang. Hij doet het alleen. Hij doet het helemaal. Kijk, dat maakt een mens klein, ootmoedig, bang ook voor de zonde. Want het kostte hem zo oneindig veel. Maar het maakt me ook bereid om voortaan voor hem te leven. Als ik weten mag van het vastgebouw van zijn gunst bewijzen, dan zal ik zijn waarheid, zijn trouw vermelden en belijden. Knecht en volk, lam en gekocht, zullen straks in de voleinding de volle heerlijkheid van de verlossende arm des Heren openbaren en bezingen. Ik zou haar zeggen, zorg erbij te zijn en laat als het ware de genadetroon niet onbezocht en bestormd. Heren, als ik hoor van die rijke zegen, laat ze ook dalen op mij. Om Jezus wil, tot uw eer. Amen.
Thank you.
Eerbiedig en hartelijk dank, o Heere onze God, voor uw woord, dat hoorbaar en zichtbaar naar ons toe kwam. O, laat het toch tegen niemand onzer getuigen straks, want u zult er ons mee confronteren, ook al zouden we levenslang er ons niks aan gelegen laten liggen. O Heere, gedenk ons dan, behoud ons, bekeer ons, vernieuw ons tot uw lof en eer. Wil ook bevestigen wat gij gewrocht hebt, Heere. O, dat we weer moed hebben gekregen, als het ware weer een hart onder de riem gestoken. Want uw welbehagen gaat voort, dankzij die knecht, die zich volkomen gaf, die geleden heeft, maar ook daarin actief was, volkomen gericht op wat u hebt gezegd. Heere, wij bidden u of gij ons geven wilt, dat u ook verder deze dag mogen vieren tot uw eer. Ook als we elkaar ontmoeten, als we elkaar zegen toewensen, vreugde beleven aan het elkaar weer zien. Heere, bouw gij zo het gemeentelijke leven en laat het naar buiten toe zegen mogen uitstralen voor vele ongelukkige en dwalende mensen. Vergeef ons al onze zonden en tekortkomingen. Laat ons lied, onze aanbidding, ons offer u welgevallig zijn door Jezus Christus onze Heere. En geef dat wij ook vanmiddag hier weer samen mogen zijn om te luisteren en ons te laten onderwijzen door uw heerlijk getuigenis, uit genade alleen. Amen. Nu willen wij nog zingen van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8. Ontvangt nu met een biddend hart de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.